Dit is de podcast Sociaal Inspireert van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid.
We hebben het over maatschappelijke vraagstukken. En deze podcast is onmisbaar voor studenten, professionals en ieder die aan de slag is binnen het sociaal werk. Goeiedag, beste luisteraars. Wij zitten hier live in de podcaststudio van Werkplaats Onbegrepen Gedrag. En vandaag gaan we een aflevering opnemen samen met Tom Rondeel. Zit naast me.
Ja.
Hi, en mijn naam is nog steeds Jaap van der Bos. En Tom en ik, wij zijn samen betrokken bij het werkteam Onbegrepen Gedrag. En vandaag gaan we een hele mooie podcast opnemen. Want die ondersteuning met mensen met onbegrepen gedrag, dat is verschrikkelijk belangrijk. Het is belangrijk dat je kan aansluiten, maar dat is niet gemakkelijk. Niet elke stem wordt altijd gehoord of het belang wordt meegenomen. Maar het is de vraag, kan je wel luisteren naar mensen die verward of onbegrepen gedrag hebben? En hoe makkelijk is dat als iemand zo heel hard aan het schreeuwen is? En hoe onrechtvaardig is het als er niet altijd geluisterd wordt? En hulpverleners, worden die dan wel op waarde geschat? Nou, deze vragen staan vandaag centraal. Kortom, hoe ga je rechtvaardig om met elkaars kennis? En Tom en ik hebben twee gasten vandaag in de studio. En zouden jullie jezelf even voor willen stellen, Gijs en Josien?
Ja, mijn naam is Gijs Nooit Gedacht, 51 jaar oud. Ik heb sinds mijn studententijd 5 psychoses gehad, waarvan 3 ongeveer een jaar duurden. Opgeteld ben ik in mijn leven ongeveer 4 jaar psychotisch geweest. En met verschillende opnames een jaar opgenomen geweest. En ik werk nu voor het 16e jaar als ervaringswerker, ervaringsdeskundige voor Panacea Noord-Holland.
Ik ben Josine Steenvoorde. Ik ben docent-onderzoeker bij Hogeschool in Holland. Ik doe naast het lesgeven bij Social Work ook een promotieonderzoek naar onder andere kenniswaardering tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen.
Gijs, zou jij misschien willen beginnen met wat te vertellen over jouw ervaringen? Je zei net al, hè, tijdens je studententijd heb je een aantal psychoses doorgemaakt. Hoe was dat en hoe was jouw ervaring met hulpverleners die jou wel of niet hoorden of naar jou luisterden?
Nou, ik heb toch door de tijd heen te weinig ervaren dat men met mij het gesprek aanging. En toen ik op een gegeven moment na mijn tweede psychose, mijn eerste was in 2002, ik was een gesjezen student in Delft, werktuigbouwkunde, maar ik heb daarna nog een psychose gehad en toen kwam ik achter termen als toedekken en vinger aan de polscontact. En toen dacht ik van ja, naasten en andere liefhebbenden die dachten dat ik met de GGZ-hulp wel mijn verhaal voldoende kwijt kon. Maar het was toch een beetje kijken, eens in de zoveel 4-5 weken, als een case manager bij mij op bezoek kwam, of mijn huisje op orde was, of ik of mijn haren gekamd waren, of ik een uur lang geen rare dingen zei. En toen ik achter de cliëntenbeweging kwam, met pioniers als Wilma Boefink, de herstelbeweging over herstellen en empoweren en ervaringsdeskundigheid, waarin stond dat het eigen verhaal kunnen delen heel essentieel is voor je herstelproces. Toen dacht ik, ja, dat is wat ik ook wil. Ik wil met lotgenoten praten over onze ervaringen met psychose. En dat is wat ik sindsdien doe. Mijn laatste psychose was in 2017. Ik heb toen in een jaar tijd 11 psychiaters op mijn pad gehad ongeveer. En daar waren ook mijn familie diep teleurgesteld in toch de onvoldoende kwaliteit van gesprekken en informatieoverdracht. Terwijl dingen in mijn geval met de zogeheten zelfbindingsverklaring helder liggen, vastgelegd zijn. Dus een contract wat je opstelt, juridisch bindend, met je psychiater en naaste. Van wat wil ik dat er gebeuren gaat als het met mij niet goed gaat. Maar goed, daar waren heel veel steken, vielen daar.
Heb je er daarom ook 11 gehad?
Er was gewoon ook heel veel wisseling van. Okay. En dan had ik een onafhankelijke psychiater. En die zei van, ja, je bent psychotisch. Ik zeg, nou, gaan we daar het gesprek dan niet eerst over voeren? Ik was wel psychotisch, maar ik kon me ook goed presenteren. En dan zei hij van, ja, je familie vindt dat je psychotisch bent. Ik zeg, ja, maar waar blijkt dat dan uit? Nou ja, die hebben daar een bepaald gevoel bij, dat je toch anders in je vel zit. Ik zeg, ja, maar je moet toch onafhankelijk vaststellen, et cetera. Dus dat werd een wel eens niet is gebeuren. En ook familie die dan echt hard aan de bel hebben getrokken, zodat ik uiteindelijk ook gewoon echt de zorg kreeg die ik nodig had. Heel verhaal, maar dat gaat een beetje te ver voor deze podcast.
Maar heb je het idee dat jij dat er naar je geluisterd werd?
Nou, mijn eerste opname in Delft, toen ik mijn eerste psychose had, had ik wel elke avond of een paar keer in de week in ieder geval dat ik een persoonlijk begeleider had die met mij na het avondeten even een kwartier, 20 minuten in een kamertje ging bijpraten. En die hoorde me aan en die legde uit waarom hij vond, of waarom zij vond, dat bepaalde ideeën die ik had, dat die psychotisch waren. En ik kreeg toen medicatie toegediend. En toen ik een week of 4 verder was, begon ik weer bij mijn positieve te komen. De ideeën die ik had waar uitroeptekens achter hadden gestaan, begonnen vraagtekens te worden. Ik realiseerde me dat de 2 stemmen die ik hoorde, een positieve en een negatieve, dat ik die ook al uren niet had gehoord. En toen dacht ik van ja, wat zie je dus zeggen? Dat klopt, ik heb een psychose gehad. En zo liep ik naar de verpleegpost. Andere psychoses daarna had ik niet een dergelijke communicatieve interventie of iemand die bij mij probeerde vraagtekens achter mijn waanwereld te zetten. En dat heb ik dan door wel met medicatie weer tot mezelf gekomen, terugkijkend sterk gemist. Dat ik dacht van ja, communicatie is essentieel voor het weer tot jezelf komen. Als dat hand in hand gaat met goede medicatie.
Ja, want Gijs, op het moment dat je in een psychose zit of onbegrepen gedrag vertoont, hoe kan je dan kennis van een persoon op waarde schatten?
Ja. Ik denk dat dat voor het veruit het grootste deel van de mensen die psychotisch zijn, zo is dat daar een gesprek mee te voeren valt. En dat je iemand kunt horen zeggen dat hij of zij het heel vreemd vindt dat andere mensen met droge ogen naar dit journaal kunnen kijken. Alsof het niet voor iedereen duidelijk is dat deze wereld gekmakend is. En dat iedereen ogenschijnlijk, al dan niet onverschillig, met zijn of haar leventje verder gaat. En waarom komen we niet met z'n allen, en dan niet een beetje een demonstratie, maar echt met miljoenen de straat op, om de horror in deze wereld, zoals we dat allemaal zien, tegen te gaan. En dan kan diegene zeggen, en ik hoor de stem van God, Allah, en ik ben uitverkoren om vrede op aarde te brengen. En dan kun jij vragen stellen als, kun je iets vertellen over hoe dat begonnen is? Weet je nog voor de eerste keer dat God Allah tot je begon te spreken? Is die altijd wijs, lief en positief? Of zitten er ook wel eens negatieve onderdelen in? Zo kun je een gesprek aangaan met iemand die dus in gedrag op straat lopend in zichzelf kan praten, maar die is in gesprek met Allah God. En die vindt het helemaal niet zo vreemd. Ja, ziet wel mensen naar zich kijken, maar neemt er verder geen aanstoot aan. En is druk bezig met vrede op aarde te brengen. Andere voetnoot misschien nog even, is dat 1-2% van de mensen krijgt in zijn of haar leven 1 of meerdere psychoses. En dan mag ik altijd graag de vergelijking maken dat in een beetje straat waar 100 mensen wonen, woont dus iemand die een psychose heeft gehad. Of het is dat spelende kind wat het later krijgt. Dus dat we de excessen die ons bereiken, wat ook horror kan zijn via het nieuws, dat iemand vanuit psychose iets vreselijks heeft gedaan. Maar dat we ons ook blijven realiseren dat het niet een niche is van het mens zijn, iets dat heel uitzonderlijk en weinig voorkomt, als het gemiddeld genomen in elke straat bestaat. En dan heb je films als Een gelukkige huisvrouw met Carice van Houten, die na een zwangerschap psychotisch wordt, of A Beautiful Mind. Zelf mag ik graag pleiten voor meer aandacht, ook vanuit Hollywood of andere kunsten, om dit fenomeen, wat eigenlijk ook heel erg boeiend kan zijn, meer aandacht te schenken.
Dan de overstap naar jou, Josine. Jij zei, jij doet onderzoek naar hoe eigenlijk ervaringsdeskundigen en hulpverleners elkaar beter kunnen begrijpen. Dat zeg ik kort gezegd, ik vast te kort door de bocht. Maar meer dan de vraag, heb je het idee dat de kennis van ervaringsdeskundigen genoeg op waarde geschat wordt door hulpverleners?
Niet altijd op de juiste waarde, zou ik zeggen. En andersom ook. Dus ook de kennis van de sociaal werkers wordt niet altijd op de juiste waarde geschat door de ervaringsdeskundigen. En misschien is het ook wel heel moeilijk om je eigen kennis op waarde te schatten. Want waar je een ander onderschat, overschat je misschien jezelf. En waar je een ander overschat, onderschat je jezelf. En dat is ook wel wat ik terughoor in de interviews die ik heb gedaan, maar ook in de literatuur die ik lees, dat als het over een sociaal werker gaat en een ervaringsdeskundige, die laatste soms ook te veel kenniswaardering krijgt. Dus dat die kennis wordt overschat. Als de ervaringsdeskundige het zegt, dan is het zo. Want die spreekt uit eigen ervaring. Daar is niks tegen in te brengen. Wat je als sociaal werker jouw kennis misschien teniet doet. En dat klopt naar mijn idee ook niet. Omdat de sociaal werker brengt kennis in, ervaringsdeskundige brengt kennis in. De een is niet meer waard dan het ander. Het gaat meer om het moment. En om verschillende inzichten die mensen kunnen brengen.
En op welk moment is de kennis van ervaringsdeskundigen meer waard?
Nee, ik denk dat de kennis niet meer waard is, maar misschien meer nodig. Ik zat een keer bij een overleg, een heel breed overleg. Ik ga er verder niet over uitweiden, dat is niet respectvol tegenover de betrokkenen. En daar waren denk ik 10 professionals, waaronder een ervaringsdeskundige. En het ging over een mevrouw in een flat die veel onrust veroorzaakte. En zij zei dat ze was aangevallen door iemand in de flat. En alle hulpverleners die erbij waren, die hadden er ideeën over. Heeft die mevrouw misschien autisme? Of is ze hierop getest? Kunnen we dit voor doen? Is de woningbouw ingeschakeld? Nou, iedereen had fantastische ideeën. Echt, zeg maar, om de boel te sussen. En om de buurman, met wie ze dan last had, om dat weer een beetje recht te breien. Zodat iedereen weer prettig kon wonen. En toen vroeg de ervaringsdeskundige op laatst: maar heeft iemand al gevraagd hoe dit eigenlijk is voor deze mevrouw? Hoe zij het voelt, hoe zij het ervaart om zich zo onveilig te voelen in die flat. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk jammer dat geen van deze sociaal werkers hier aan dacht. Maar het is wel heel fijn dat die ervaringsdeskundige er is op dat moment. Niet per se omdat dat zijn eigen ervaring was, maar wel om dat ervaringsperspectief erin te brengen. Wat wij, schermen zelf ook onder de sociaal werkers, dan soms nog wel eens vergeten of laten liggen. Dat we daar... Ja, daar denken we dan niet aan. Dus het is niet per se dat zijn kennis op dat moment meer waard is. Maar het is wel precies de juiste opmerking op het juiste moment.
Maar dat is, dan zie je dat een ervaringsdeskundige kan denken in een belang van meerdere mensen. Ik heb ook best wel veel ervaring. Ik heb hele mooie ervaring met ervaringsdeskundigen. Maar ook wel eens de ervaring dat ervaringsdeskundigen best wel veel vanuit hun eigen perspectief, een eigen ervaring reflecteren. En dat ook heel moeilijk vinden om dat te bereflecteren. En heel graag constant dat geluid willen laten horen, omdat dat hun ervaring is. Hoe voorkom je dat eigenlijk? Dat je constant die ervaring moet meenemen?
Nou, in principe, maar nu praat ik een beetje misschien voor mijn beurt, Gijs, dus vul me vooral aan, is het ook dat een ervaringsdeskundige ben je niet omdat je ervaringskennis hebt. Ervaringsdeskundige kun je worden door onder andere het reflecteren op je eigen ervaring en op dat van anderen met ervaringskennis. Dus dat je een soort collectieve kennis ontwikkelt. Zodat je niet alleen praat vanuit je eigen perspectief, maar juist vanuit die collectieve ervaringen. Dan overstijg je dus dat individuele.
Kan jij dat ook, Gijs?
Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Zo zie ik het ook. Ik maak ook wel eens de vergelijking tussen oorlogsveteranen. Dat de psycholoog van Defensie heel ver kan komen in de gesprekken met veteranen die bijvoorbeeld last hebben van posttraumatische stressstoornis. En dat die kameraden onderling een wat andere verstandhouding kunnen hebben. Die hebben naast elkaar, kort gezegd, in die loopgraven gelegen toen die makker werd doodgeschoten. En dat de psycholoog in de behandeling heel ver en heel nuttig is. Maar dat je dus die verschillende disciplines kunt gebruiken om als lotgenoten, zoals ik dat dan in de psychiatrie doe, met elkaar over het leven te praten en uit te wisselen van wat is belangrijk in jouw leven en waar wil je naartoe? Waar kom je vandaan? En een beetje met dat soort vragen, dat je tot bepaalde onderwerpen kunt komen, ja.
En Gijs, herken je dat voorbeeld wat Josine ook geeft, dat er vooral heel veel over mensen gesproken wordt?
Door de hulpverleners?
Door de hulpverleners, ja.
De hulpverleners. Nou, in mijn ambulante team hebben we wel elke ochtend een start. Dat heet een MDO, multidisciplinair overleg. Met verschillende borden, met cliënten daarop, met wie wat aan de hand is of iemand is in opname en dat bespreken we dan. En verder gaan we ons weegs, soms met z'n tweeën naar een cliënt, maar ook wel als het kan alleen. We rapporteren in het elektronisch patiëntendossier en daarin kunnen we dingen van elkaar nalezen. Maar de contacten staan toch wel meer in het teken van gewoon de cliënt horen, zien en spreken. Op een wenselijke manier. Bij klinieken kan dat soms nog wel een wat grotere uitdaging zijn als cliënten wat meer ontregeld zijn. En dat ook niet alle verpleegkundigen het als een vanzelfsprekend iets ervaren, zoals ik dat in Delft bij mijn eerste psychose had, dat je bijna elke avond even je persoonlijk begeleider te spreken krijgt. En dat ik dan soms oneerbiedig zeg van ja, het moet wel meer zijn dan bed, bad, brood en een pilletje. We moeten ook communiceren op een vruchtbare manier, in ieder geval dat proberen.
Daar heb ik een vraag over voor jullie allebei. Wij zien in ons traject dat het eigenlijk ideaal zou zijn om de mensen om wie het draait ook bij een MDO te betrekken. Bijvoorbeeld of ze het te laten aanschuiven, of ze constant ook te vragen, wat zou jij nou willen? Nou ja, mensen met onbegrepen gedrag, verward gedrag, is dat best wel ingewikkeld. Zeggen veel partners waar we mee spreken, want op dat moment is iemand of alleen maar aan het gillen, of die is heel erg boos. Maar hoe is het dan alsnog gek om iemand bij een MDO uit te nodigen?
We noemen dat ook wel tegenwoordig resource groepen. Dat zijn resources, dat betekent bronnen. De bronnen van de cliënt in menselijke zin die steunend kunnen zijn. En dat dan de cliënt-patiënt uitgenodigd wordt om aan te geven wie van de hulpverlening en uit de privésfeer of misschien uit het werk betrokken kunnen worden bij dienstleven. En dan kom je een paar keer per jaar bij elkaar en je maakt afspraken. Ik geef ons vaak het voorbeeld dat bijvoorbeeld een zus kan zeggen van ja, of dat een cliënt kan zeggen, als het bij mij niet goed gaat, gaat mijn moeder heel erg haar best doen en dan komt ze bij mij in mijn allergie. En mijn zus die blijft wat rustiger en wat praktischer. Dus laten we afspreken dat de zus dat en dat dan op zich neemt. Als het bij mij niet goed gaat, dan kan mijn moeder weer gewoon mijn moeder zijn. En zo kun je met resource groepen, kom je ook bij elkaar in goede tijden. Kun je dus een soort systeem, want vaak kan er ook bij naaste familie ook veel oud zeer zitten. Dingen die hoog opgelopen waren in het verleden. En met zo'n resource groep kun je dat soort dingen ook aan het begin eens wat met elkaar bespreken. En dat dan degene, de verschillende betrokkenen ook met elkaar meer contact hebben. Want die ene vriend en die ouders, die hadden toen ten tijde van de psychose ook niet zoveel contact. En iedereen tastte wat in het duister. Nou, zo kan een resource groep wat helderheid verschaffen. En we zijn ook bezig met netwerkinteken. Dat is wat anders dan we gewend waren dat een psychiater bij het eerste contact gaat zeggen van goh, ik heb begrepen dat u stemmen hoort, dat u een grootheidswaan heeft en betrekkingsideeën. En dat u doet aan jumping to conclusions. Nou, in zo'n gesprek zit je psychotisch zijnde niet lekker in het verhaal. En bij een netwerkinteken zet je op een papier de cliënt zijn naam in het midden. En dan vraag je de cliënt, wat zijn voor jou belangrijke onderdelen in je leven? Al dan niet mensen of hobby's. En dat cirkel je dan om die naam zo heen in ballonnetjes. En dan vraag je daarna aan de cliënt van waar zou je aan willen werken? En als laatste, wat kunnen naasten doen? En als laatste, wat kunnen wij hulpverleners doen om jou daarin te helpen? Dat is in een notendop wat ontwikkelingen waar we mee bezig zijn.
Zie je daarin ook dat, want je geeft daar een bepaalde volgorde in aan cliënten naast de hulpverleners, dat dan daar dus ook op een andere manier naar die kennisbronnen gekeken wordt?
Ja, ja. Kijk, als hulpverlener, hoe goed ken je je cliënt al als het een nieuwe cliënt is? De naasten kennen natuurlijk de cliënt als geen ander. Dus vandaar die volgorde in de zin van wat kun je zelf doen om aan bepaalde problemen te werken? Hoe kunnen naasten je daarbij ondersteunen? En tot slot, wat kunnen wij voor je betekenen als GGZ?
Ja, en jij vroeg volgens mij, Jaap, in hoeverre kun je überhaupt iemand betrekken in een MDO die op dat moment verward / onbegrepen gedrag vertoont? Ik weet niet of jij daar een ja of nee op kan geven, zeg maar. Kun je iemand uitnodigen die verward gedrag vertoont tijdens een MDO?
Ja, hebben ook rechtszittingen met cliënten die verward gedrag kunnen vertonen. En ja, ik ben over het algemeen wel van dat er heel veel mogelijk is. En dat iemand ook best wel tot op behoorlijke hoogte aanspreekbaar kan zijn. Van laten we nu even met elkaar rustig samen zijn. En de problemen waar je het nu over hebt met stemverheffing, daar gaan we dan straks over verder praten. Maar nu moeten we even stilstaan bij de volgende onderwerpen. Gaat je dat lukken? Of zeg je van, ik wil hieruit uit deze situatie.
Ja.
Nou, zo kun je heel wat cliënten toch even denken van, oké, dan blijf ik wel zitten, kom maar op.
Ja, ik kan me eigenlijk geen enkele situatie voorstellen, die zijn er vast hoor, maar ik kan ze zo even niet bedenken waarin iemand niet betrokken zou mogen worden bij zijn eigen hulpverlening. Dat lijkt me echt een hele onwenselijke situatie, eerlijk gezegd.
Ja.
En het is niet dat de ene stem dan zwaarder weegt, maar het gaat wel over het leven van die persoon.
Mm-hmm.
En ben je ontoerekeningsvatbaar als je een psychose hebt als het gaat over je eigen leven? Nou,
daar heb je ook verschillende gradaties in, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
Hoe komt het dat het al zo weinig gebeurt? Want het is precies wat jij zegt. Volgens mij zegt iedereen die dit nu luistert, die zegt, ja, ik ben het wel met Josine eens. Maar toch in de praktijk zie je dat het amper gebeurt. En dat ze zeggen, ja, op dit moment is met deze persoon gewoon niet te communiceren. Wat gaat er dan mis?
Nou, misschien komt dat toch nog wel een beetje van oudsher, zeg maar. Hoe we de zorg hebben ingericht. De witte jassen weten het. En zijn de baas. En die cliëntenbeweging en die ervaringsdeskundige beweging is er natuurlijk ook niet voor niks. Hè. Dat is juist om de mensen om wie het gaat een stem te geven, omdat die zo lang niet gehoord is. En ik denk ook dat het is moeilijk, denk ik, om zo iemand te betrekken.
Het is moeilijk, omdat ze zeggen, ja, maar die persoon staat hier alleen maar te schreeuwen, of die is ongelooflijk agressief.
Ja, ja.
Het is wel een interessante, dat het zegt, volgens mij vraagt het iets van reflectie van die andere mensen die bij een NDO zitten.
Nou ja, ik denk je moet af en toe echt even een stap terug doen. Ja. Rust nemen en kijken als hulpverleners, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wie kunnen we hier betrekken en naar wie, hoe kunnen we deze persoon wel betrekken? Wat zegt hij eigenlijk? Wat zegt hij of zij? Waar heeft hij behoefte aan? Maar die rust en dat stapje terug, die is er vaak niet. En tijdsgebrek en verantwoordingsdruk is denk ik echt een hele belangrijke. Maar het is ook denk ik een mindset. Ook hoe we als sociaal werkers, nou ja, misschien opleiden, samenwerken. Dus het is ook een cultuur. En ik doe niet aan schuldafschrijving. Ik ben zelf ook heel lang sociaal werker geweest. En ik herken dit echt heel goed. Dat je dus soms inderdaad denkt, ik doe dit zelf wel even. Want het gaat veel sneller dan als ik dit samen met iemand moet doen. Dus ik ben hier zeker ook schuldig aan.
Ik vind het ook heel herkenbaar, zoals je dat schetst. Ik heb meerdere cliënten die loop de jaren gehad, die dan uit zichzelf zeiden van, ik ben qua postuur, mannen, geen kleine jongen. En ben tijdens mijn psychose door een overmacht aan politie overmeesterd. Waar ik nog steeds de pijnlijke plekken van heb. En dat ze uit zichzelf zo zeiden van, terwijl ik gewoon eigenlijk een arm om mijn schouder nodig had. Ik had gewoon een gesprek moeten hebben om even te kalmeren. En was er nou maar een niet al te fors persoon geweest, een dame in de 60, die dan naar me toe was gelopen en dan misschien wel politie op een paar meter afstand waakzaam om het gesprek aan te gaan. Want dat wordt nog wel eens overgeslagen. Of dat je daar zelf op terugkijkt, of lotgenoten kijken erop terug en zeggen van, ja, maar die pogingen die ze hebben gedaan om met mij in contact te komen, die vind ik echt onvoldoende. En die ervaring, die heb ik zelf ook, ja.
En heb je het idee dat jouw pogingen als ervaringsdeskundige daar wel aan bijdragen? Voor die mensen die schouder of die arm om hun schouder nodig hebben?
Ja, nou, dan kom je inderdaad op een ander punt, dat ik in mijn werk wegblijf van drang en dwang. Maar de situatie waar jij refereert, dat een ervaringsdeskundige en ervaringswerker naar voren zou kunnen stappen en dat op een bepaalde manier kan inschatten en de communicatie kan proberen te leggen. Ja, dat zou wel heel veel waard kunnen zijn, inderdaad. En sommige steden, begreep ik, gaan ook patrouilleren door de stad op zoek naar mensen die daar rondlopen, misschien in zichzelf lopen te praten en dat contact met hen proberen aan te gaan en dat daar ook een ervaringswerker aan meedoet. Dat lijkt mij op zich ook een hele boeiende functie. Ja.
Ja, en Wat ik dan wel eens hoor, in een organisatie, hè, werken dan ervaringsdeskundigen en sociaal werkers samen. We hadden het net over dat je soms even een stap terug moet doen, rust en de ruimte moet nemen om te kijken wat is er nou eigenlijk aan de hand. En dat, dat het jammer is dat een sociaal werker dat niet of minder doet en ervaringsdeskundige dat wel lijkt te doen of in ieder geval dat meer doet. Ik wil daarbij wel zeggen dat sociaal werkers dat denk ik ook heel graag zouden willen. Maar juist door die verantwoordingsdruk, door die regeldruk, daar minder ruimte voor hebben dan ervaringskundigen die vaak, niet in alle gevallen, maar wel vaak, ik weet niet hoe dat bij jou is, Gijs, niet onder die regeldruk vallen, die geen uren hoeven te schrijven, die niet hoeven te rapporteren, die zijn niet declarabel. Dus hebben eigenlijk veel meer vrije speelruimte om wel die rust en ruimte te nemen om te kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Sociaal werkers zouden dat ook, van wat ik hoor in ook in interviews en wat ik dan teruglees, dat ook wel heel graag willen. Die willen ook graag dat, nou ja, dat mens op mens contact, zeg maar. En niet, nou ja, dat die administratieve rompslomp, zeg maar, die er ook vaak bij komt kijken.
Dus het heeft dan geen betrekking op dat ze het niet kunnen, maar dat het kaders van het werk het niet toelaten.
Ik denk en.
En.
Nou, dat niet kunnen misschien niet, maar ja, het zit niet zo in het systeem.
Nee, maar dan wil ik er nog eventjes op in. Jij promoveert op dit moment op de connectie tussen ervaringsdeskundigen en hulpverleners. En jij hebt daarin een heel mooi woordje gebruikt. Je hebt het over epistemische onrechtvaardigheid.
Ja.
En sowieso is het een hele boeiende vraag van, er wordt tegenwoordig ook heel vaak rondom neurodiversiteit wordt het over onrecht gehad. Hè. Vroeger was onrecht was vooral gelinkt aan kansengelijkheid en zo. Maar tegenwoordig zeggen ze ook, ja, maar ook heel veel mensen met neurodiversiteit die voelen zich ook onrechtvaardig behandeld. Kan je uitleggen wat epistemische onrechtvaardigheid is en hoe jij dat terugziet in de connectie tussen hulpverleners en ervaringsdeskundigen?
Ja. Epistemisch onrecht is eigenlijk dat een kennisdrager niet op de juiste waarde wordt geschat in de kennis die hij brengt. En dat komt dan door uiterlijke of gedragskenmerken. Dus bijvoorbeeld, ik neem jou, Jaap, als kennisdrager minder serieus omdat jij een Rotterdams accent hebt. In de samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen kan dat epistemisch onrecht zich voordoen dat een ervaringsdeskundige minder serieus wordt genomen omdat het een ervaringsdeskundige is. En andersom kan een sociaal werker door een ervaringsdeskundige minder serieus worden genomen of minder op waarde worden geschat, want jij hebt het niet zelf meegemaakt. Terwijl er wel reden is om aan te nemen dat iemand die kennis heeft en dat er dus wel reden is om die persoon serieus te nemen. Dat het epistemische onrecht gaat namelijk niet over alle gevallen waarin je iemand niet serieus neemt, want ja, je hoeft ook niet altijd iedereen in zijn kennis serieus te nemen. Als een glazenwasser en een cardioloog een gesprek hebben en de glazenwasser gaat aan de cardioloog uitleggen hoe het menselijk hart werkt, dan wordt er geen onrecht aangedaan als de cardioloog die glazenwasser niet serieus neemt. Want er is geen reden om aan te nemen dat die glazenwasser er meer van weet dan hij als cardioloog zijnde. En dit is ook helemaal niet erg. Ieder heeft zijn eigen vak.
Dus dan wordt de cardioloog geen onrecht aangedaan als hij niet, of de glazenwasser geen onrecht aangedaan als hij de cardioloog niet naar hem luistert?
Nee, dat is geen epistemische onrecht.
Nee.
Kijk, bij ervaringsdeskundigen en sociaal werkers is het lastiger, ja, omdat daar niet zoiets is als feitelijke kennis, vaststaande kennis. Want die kennis gaat namelijk over een persoon, over een cliënt waar zij beide bij betrokken zijn. Dus een ervaringsdeskundige kan wel zijn visie geven op die persoon of op de aanpak. En de hulpverlener kan ook zijn of haar visie geven op de aanpak. Maar er is geen waarheid hierin. Dan blijft staan dat de ervaringsdeskundige en de sociaal werker elkaar onrecht kunnen aandoen door niet elkaars kennis op waarde te schatten. Maar dat is wel ingewikkelder dan bij een glazenwasser en een cardioloog.
En hoe minimaliseer je dan het onrecht?
Nou, ik denk door goed naar elkaar te luisteren en te horen waar die ander zijn kennis op baseert. Dus om het gesprek op de inhoud te voeren en niet weg te wuiven of te disqualificeren op basis van, nou ja, want jij bent een ervaringskundige of jij bent een hulpverlener en je hebt het zelf niet meegemaakt.
Ja, dan nog even als laatste. kan je je, want ervaringskennis wordt ook vaak naast andere vormen van kennis gezet. Bijvoorbeeld praktijkkennis, als je als hulpverlener al 200 mensen hebt gezien met psychose. Kan je je dan nog laten verrassen bij de 201ste keer?
Ik zou zeggen dat dat een van de grondbeginselen is van een sociaal werker. Dat je altijd open blijft staan voor unieke mensen. En dat zegt niet dat je elke keer als een onbeschreven blad iemand tegemoet kan treden, want dat kan ook niet. En het is ook heel goed dat je die praktijkervaring hebt. Maar ik denk wel dat je in je achterhoofd moet houden dat ieder mens wel uniek is en anders kan reageren op jouw begeleiding of een behandeling als je een behandelaar bent.
Als je dat niet doet, dat zou ook een bepaalde vorm van onrecht kunnen zijn.
Ja, ik weet niet of dat epistemisch onrecht is, maar dat is wel. Als je mensen als een soort lopende bandwerk gaat zien, als een eenheidsworst, ja, dat lijkt me niet bevorderlijk voor de hulpverlening.
En koppel hem dan eens aan mensen met verward gedrag. Want als die niet serieus genomen worden omdat ze bijvoorbeeld aan het schreeuwen zijn, dan zeg jij dat is eigenlijk onrechtvaardig. Of omdat ze niet praten in de termen zoals hulpverleners zouden praten.
Nou, weet je wat je wel hoort? Ik hoorde bijvoorbeeld van een organisatie en daar waren ervaringsdeskundigen in dienst. En die sociaal werkers die lieten die ervaringsdeskundigen eigenlijk een beetje links liggen, want die leek een beetje op een cliënt. Dus werd die kennis van die ervaringsdeskundigen minder aangenomen. Toen kwam er later een andere ervaringsdeskundige, die werd omarmd en werd veel naar geluisterd. Ja, want zo zeiden die sociaal werkers, ja, want die lijkt gewoon een beetje op ons. Hoe je dat kunt koppelen aan mensen met verward gedrag, die op dat moment verward gedrag vertonen, dat weet ik niet, want dat gaat echt over die persoon op dat moment. Maar als het over ervaringsdeskundigen gaat, daar kan het dus heel erg aan liggen hoe iemand zich gedraagt, hoe iemands voorkomen is, of die al dan niet serieus genomen wordt.
Gijs, heb je het idee dat als jij je anders gedraagt of anders voorkomt, dat je serieuzer genomen wordt?
Ik denk dat het verschil gemaakt kan worden. Al de wijze waarop je ervaringskennis, dat je die dan ook collectief beschouwt, inzet. En niet vanuit je eigen bubbeltje denkt het allemaal te moeten weten. Hoe je vragen, opmerkingen kunt stellen tijdens het overleg wat je met elkaar kunt hebben met reguliere collega's. Dat ze denken van, dat zijn toch aardige opmerkingen of goede vragen. Daar gaan we ook nog eens even bij stilstaan. Dus dat is per ervaringswerker, kan dat verschillen. Net zoals dat met social work collega's onderling, kan ook dergelijk verschil bestaan. Anders dan, je gaf al een beetje, je schetst al de voorbeelden, hoe makkelijk iemand wat gedisqualificeerd zou kunnen worden.
Maar heb jij die ervaring ook, dat jij niet serieus genomen werd, terwijl je wel het idee had, ja, maar ik kan hier gewoon over meepraten?
Niet zozeer. Nee, toch. Ik kan ook wel eens denken bij bepaalde onderwerpen dat ik denk, dat heb ik dan een keer benoemd in de vergadering of een vraag over gesteld. En als het niet helemaal wordt opgepakt, dat je dan denkt, kom ik daar later nog een keer op terug. Er wordt ook eens gezegd, de ervaringswerker kan de luis in de pels van het team zijn. Maar daar ben ik het nooit zo mee eens geweest, want ik ben liever een goede, maar ook vriendelijke collega die ook wel eens een vraag of opmerking maakt, dan dat men je binnen ziet komen en denken van, daar hebben we weer de luis in de pels. Dat is ook een ongezonde functie, overigens, voor iemand die vaak stressgevoelig kan zijn. Als je dus dat gevoel hebt dat je niet bij het team hoort.
Ik hoorde ook van iemand die ik heb geïnterviewd dat als je als ervaringsdeskundige binnenkomt in een team of zo, waar er daarvoor slechte ervaringen waren met een ervaringsdeskundige, dat je bij voorbaat 1-0 achter staat in de kennis die je komt brengen. En dat was daar dus gebeurd. En hij zei, als je een sociaal werkcollega krijgt, die ligt niet helemaal lekker in het team, doet zijn werk niet zo goed, die wordt ontslagen, dan komt een nieuwe sociaal werker, niks aan de hand. Als dat bij een ervaringsdeskundige gebeurt, dan komt een ervaringsdeskundige, die ligt niet lekker in het team, die kan het nog niet zo goed, die wordt ontslagen, dan komt een nieuwe ervaringsdeskundige, denken de sociaal werkers, er komt weer zo'n ervaringsdeskundige. Nou, daar gaan we weer. Dus dat je als ervaringsdeskundige soms harder tegen de stroom in moet zwemmen. Heb jij die ervaring ook, Gijs? Sorry, ik stel de vraag.
Ja, deels wel. Je moet je wel een beetje bewijzen in zo'n nieuwe functie, dat geldt. En we zijn nu beter bezig bij onze organisatie om nieuwe collega-ervaringswerkers ook een soort warme introductie te geven bij het betreffende team waar ze werkzaam zijn. Het is een nieuwe discipline. En daar staan vraagtekens soms achter of een minnetje. En daar moet je een plusje van zien te maken. En die uitdaging kan daar wel liggen. En dat vergt van collega's ook inderdaad wat stevig in de schoenen staan.
Ja. Ja, daar tegenover staat ook, kijk, dat epistemisch onrecht vindt plaats. Vaak komt dat voort uit vooroordelen of aannames over de andere werker. En dat is andersom net zo goed. Als ervaringsdeskundigen zelf slechte ervaring hebben met een bepaald soort hulpverleners. Of met bepaalde misschien fysieke kenmerken of vrouwelijke hulpverleners of juist mannelijke hulpverleners. Dan kunnen die aannames net zo goed van de ervaringskundige naar de hulpverleners zijn. En kan die kennis minder op waarde worden geschat.
Heeft dat dan niet zozeer te maken met het feit dat het een hulpverlener is, maar dat er bepaalde eigenschappen zijn aan de hulpverlener die refereren aan een foute ervaring?
Kan allebei.
Okay.
Ja, het kan ook zijn dat de ervaringskundige op zich slechte ervaring met hulpverlening heeft en bij voorbaat hulpverleners op 1-0 achterstand zet. Daarbij hoor ik ook dat ervaringsdeskundigen soms zeggen, ja, maar jij hebt dit niet meegemaakt, dus jij hebt eigenlijk geen stem hierin.
Ja, hetzelfde als dat je een verslavingsexpert bent en je weet niet hoe het is om vast te zitten in de verslaving van cannabis of cocaïne. Terwijl je heel veel geleerd kunt hebben zonder zelf ooit iets gebruikt te hebben. Ben ik het met je eens met wat je zegt?
Ja.
En hoe moet je dan die, want je hebt tegenwoordig heb je het over 3 verschillende kennisbronnen. Dus wetenschappelijke kennis, praktijkkennis, maar dus ook ervaringskennis als derde kennisbron. Het is heel moeilijk volgens mij om die in waarde met elkaar te vergelijken. Want de een is meer waard dan de ander. Maar wat jij in het begin al zei, dat heeft eigenlijk meer te maken met hoe zet je ze in.
Ja, maar ik denk ook dat je, kijk, ik heb zelf 10 jaar lang in de dakloze opvang gewerkt. Ik ben zelf niet dakloos geweest, gelukkig. Maar ik denk niet dat zegt dat ik mensen niet kan horen en niet goed kan helpen. Want de vraag, maar hoe is dit voor jou? Hoe beleef jij dit? Lijkt mij, nou ja, minstens evenveel waard als, nou, bij mij ging het zo. Misschien soms wel meer. Maar dat vraagt wel echt veel oprechte interesse van de hulpverlener in dat geval, om te weten hoe die persoon dat beleeft. En dat je heel sensitief moet zijn, wanneer heeft deze persoon wat nodig? Want het kan zijn dat die persoon die dak- of thuisloos is, heel erg gebaat is bij iemand met eenzelfde soort verhaal. Om daar herkenning in te vinden, misschien steun uit te halen. En dat vinden ze niet. Dat vonden zij niet bij mij, want ik heb die ervaring niet. Dus het zorgt ervoor dat je als hulpverlener goed moet kijken naar jezelf. Moet reflecteren op, ben ik nu, bied ik deze persoon wat hij of zij nodig heeft? Dat noemen we de sociale reflexiviteit. Proberen we onze studenten ook steeds meer bij te brengen. Om juist te kijken naar, ben ik nu aan het geven wat deze persoon nodig heeft?
Ja. Dus dat gaat ook over het kennis op waarde schatten. En Gijs, heb jij het idee dat nu je ervaringsdeskundige bent, dat er meer naar je geluisterd wordt? Of dat jouw kennis meer waard zou zijn dan toen je dus die ervaringen had?
Dus in mijn professie, dat mijn kennis meer waard is. Nou, laat ik het anders zeggen. Het zinloze lijden wat ik doorstaan heb tijdens psychose. Ik lag echt in een loopgraven van een ronduit krankzinnige oorlog. Daar kom je dan uit. En dan denk je van, wat een heftige toestand. Maar in mijn werk kan ik het zinnig inzetten. Krijgt het een betekenis. Bijvoorbeeld als cliënten alleen hun eigen ervaringen hebben met bijvoorbeeld psychose. Dat het een heel verhelderend kan werken als ze een ander verhaal horen, mijn in dit geval, wat ook over psychose gaat. Dus zo gezegd kan mijn kennis heel zinvol ingezet worden. Maar zoals Josephine net ook gezegd, als je als social worker het gesprek aangaat met de voorbeelden die je schetste, de vragen die je kunt stellen, ben je natuurlijk ook gewoon heel zinvol en goed bezig. En zoals ik ook verwijs naar mijn collega psychiaters. Als ik zeg, als het gaat over medicatie of andere onderwerpen, kun je naar elkaar verwijzen en zie ik mezelf ook echt onderdeel van een multidisciplinair team. En ik rapporteer dan wel, maar heb inderdaad geen productienorm opgelegd gekregen. Mijn gesprekken met cliënten kunnen zomaar een uur duren, omdat ik geen strakke agenda te hanteren heb. Dus dat voordeel, daar ben ik me ook wel van bewust, ja.
Helaas hebben wij wel een strakke agenda te hanteren met betrekking tot tijd. Josine, Gijs, de laatste vraag in verband met de tijd. Wat zouden jullie willen meegeven aan lerend sociaal werkers? Of aan sociaal werkers, volgens mij ben je nooit uitgeleerd als sociaal werker. Sociale reflexiviteit, had je het net al over. Zijn er nog meer dingen die jij zegt? Dat hebben sociaal werkers nodig om recht te doen aan de ander, of aan het verhaal van de ander.
Ja, dat ik zou zeggen dat een sterke beroepsidentiteit belangrijk is om te weten welke waarde je kunt hechten aan je eigen kennis. En sociaal werkers hebben een ongelooflijk mooi en belangrijk beroep. Alleen zijn qua identiteit, soms wat onzichtbaar. Sociaal werkers kunnen niet altijd vertellen, in elk geval onze studenten niet altijd goed vertellen, wat doe je nou eigenlijk? Wat is jouw meerwaarde? En als je dan met allerlei hulpverleners om je heen zit, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen of mensen met een, met een sterke beroepsidentiteit, dan is het ook moeilijk om je eigen kennis goed te vertegenwoordigen. Dus het begint naar mijn idee met het inzien van je eigen waarde. Zie wat je doet als sociaal werker, wat de meerwaarde is in het leven van iemand. Punt.
Mooi. Gijs, nog iets op aan te vullen?
Ja, ik zou de studenten graag willen voorleggen om je voorstellingsvermogen en fantasie in te zetten bij de communicatie met mensen die verward gedrag kunnen tonen of verward kunnen zijn of nog te begrijpen gedrag hebben. Dat je ook gewoon durft door te vragen. En wat ik ook wel mag doen, is als een cliënt bijvoorbeeld zegt, ik hoor de stem van God Allah en ik ben vrede op aarde aan het brengen. Ik ben als kapitein van deze planeet. En dat ik dat dan allemaal zo doorvraag en dan kan zeggen, wat vind je dat het voor mij nog een vraagteken is, dat het voor mij nog niet bewezen is? En dat dan meestal zo iemand zegt, maar dat bewijs dat komt nog. Dat ga ik nog laten zien. Maar dat je dus wel met elkaar heel veel hebt kunnen bespreken en ook kunt doorvragen bij een volgende ontmoeting. Dat je zegt, hoe is het met de stemmen? En zit er nog iets positiefs bij of is het negatief? Maar dat je dus, dat maakt het werk ook heel erg boeiend en interessant. Want het zijn echt bijzondere verhalen waar mensen in vastzitten, zou je kunnen zeggen. Dus voorstellingsvermogen, fantasie aanspreken en fijn het contact aangaan.
Mooi. Helemaal goed. Het sluit aan op de volgende podcast. Daar willen we het gaan hebben. Of het überhaupt mogelijk is om je te kunnen inleven in de ander. Maar dat is voor de volgende keer. Tom, het zit er weer op.
Het zit er weer op.
Ik wil Josine en Gijs hartelijk bedanken. En namens Tom en mij, alle luisteraars, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende.